Amen. Amen. Goed jullie allemaal te zien. En de kinderen gaan even rustig naar achteren. Welkom in de Helpenkerk. Als je misschien voor het eerst bent of nog niet zo vaak, wel dat je je thuis voelt. En dat je gewoon geniet van Gods aanwezigheid. Want we hebben gezongen en dat geloven we ook echt. Jezus is het centrum van onze aandacht. Centrum van ons leven. En als Hij centraal staat en als Hij... Ja, de eer krijgt, er gebeuren bijzondere dingen, er gebeuren mooie dingen. En vorige week hebben we een fantastische dienst gehad over de vreugde die er is in de Heer, Filippenzen 4. Maar ik wou toch nog even weer terug naar de serie die wij zijn gestart, Liefde voor Gods huis. David zegt in Psalm 84, vers 2, ik hou van uw huis, machtige Heer. Ik hou van uw huis, machtige Heer. En dit is Gods plan. God heeft een plan. En waar God mee bezig is, dat is maar het beste om dat te volgen. En vanochtend wil ik specifiek spreken over Gods patroon. God heeft een heel duidelijk patroon. En heeft een aantal raakvlakken waar ik met de jong professors over heb gehad. Dus als je een aantal dingen hoort die terugkomen... Herhaling is soms goed, maar er zijn ook nieuwe aspecten. Ik vond het zo belangrijk om hier verder over door te gaan. De jong professor hebben we gesproken over bouwen volgens Gods patroon. Want we zijn niet zomaar hier bijeen omdat we het gezellig vinden, omdat het een gezelligheidsclubje is. Of dat we zingen, houden van zingen, of sommigen houden van studie, of dat de kinderen ook iets te doen hebben. Nee, we zijn hier omdat God zijn huis wil bouwen. En God wil ons ook liefde geven, een speciale liefde voor zijn huis. De laatste keer heb ik gesproken over Efeze 3, waarin Paulus zegt, God heeft mij een mysterie geopenbaard. Het is niet een mysterie wat je door diepgaand onderzoek, of als je slim genoeg bent, het kunt begrijpen. Maar een mysterie die God openbaart over zijn gemeente. En dat was specifiek dat als wij tot geloof komen, dan worden we gedoopt in het lichaam van Christus. Worden we onderdeel van het lichaam van Christus. En bestaat zijn huis uit alle volken en alle geslachten en... zowel de Jood als de Griek als de Heiden, voor een ieder is dit Gods plan, zijn gemeente. En dat is een geheimenis die God heeft geopenbaard. En zo zijn er nog diepere geheimenissen die wij eigenlijk niet begrijpen als we gewoon de Bijbel lezen, maar die God wil openbaren uit zijn woord, hoezeer hij van zijn gemeente houdt en hoe bijzonder zijn gemeente ook is. Ik wil... de Bijbel openslaan in Handelingen 7, vers 44. Handelingen 7, vers 44. Dus we gaan verschillende passages lezen met elkaar. Dus ik hoop dat je een beetje snel kunt zoeken. En sommige teksten, de meeste, hebben we ook op het scherm. Maar het is goed om ook te lezen of maak aantekeningen. Pen of potlood is ook heel goed. Gewoon wat je aanspreekt is zo goed. Om dat op te schrijven. Nou, Handelingen 7 vers 44 staat bij onze vaderen. In de woestijn was de tent van de getuigenis. Zoals hij die tot Mozes sprak, hem had opgedragen. Wie is deze hij? Dat is God die tot Mozes sprak, had hem opgedragen deze tent van de getuigenis te maken. Overeenkomstig de afbeelding die hij gezien had. Mozes kreeg een opdracht van God om de tent van de getuigenis, de tabernakel van Mozes noemen we het ook wel, te bouwen overeenkomstig de afbeelding die hij gezien had. Dus God gaf Mozes een duidelijke afbeelding. Zo wil ik dat jij mijn huis bouwt. Zo wil ik dat jij mijn tabernakel bouwt. En als je gaat naar de passage waar de schrijver van Handelingen aan refereert, dan gaan we terug naar Exodus 25, 26, 27 en dan die hoofdstukken. En er staat wel 9 keer dat God zich openbaart aan Mozes en specifieke instructies geeft hoe de tabernakel gebouwd moest worden. En ik heb even gewoon voor onze overview, ik hoop dat het lukt. Ik sta daar voor sommigen voor. Maar dit is bijvoorbeeld een voorbeeld van de tabernakel van Mozes. Hoe Mozes de tabernakel moest bouwen. En dit is het ook het voorhof. Dan kom je binnen en heb je het brandofferaltaar. Hè, waar dus een offer gebracht werd voor de zonde. 4 dierenoffers en 1 graanoffer werd hier gebracht. En dan had je ook een koperen wasvat. Dus voordat je het heilige binnenging, werd je handen gewassen en je enkels ook gewassen als een beeld ook van reinheid en schoonheid. Omdat God is een heilig God. Je kunt hem alleen naderen in heiligheid. Nou, en dan heb je even onze beeldvorming hier. Het heilige, hè, met de menorah, de zevenarmige kandelaar en de tafel van de toonbroden, hè, wat ook verwijst naar het offer van Jezus. Hè, het wijn en het brood. En had je voordat je dus in het... even kijken. Voordat je dus in het heilige kon, hè, werd hier ook gebeden. Naar God verricht, het heilige der heiligen. En de priester droeg dat. En bijvoorbeeld zijn kleding, de stenen die hij droeg, had allemaal betekenissen. En God had het specifiek zo opgedragen. Ook tot en met de kleuren, tot en met de belletjes en de appeltjes en alles. Aan de priesterkleding. Daar tot en toe in het heilige, de heilige. Even kijken. Ja, als je het ark van het verbond, de 2 cherubim daarboven. Dit is even om aan te tonen hoezeer God specifiek is in het bouwen, hè, in het oud-testamentische tijd, van de tabernakel. En Mozes die bouwde dat overeenkomstig alles wat hij had gezien. En in een vertaling staat, hij bouwde nauwgezet overeenkomstig alles wat God hem geboden had. En tot en met de priesterkleding, de bedekking van het heilige en de bedekking van het heilige, de heilige, toe. Dus God is een specifiek God. In 1 Korinthe 14 staat dat God is niet een God van wanorde, hè, maar een God van vrede en van orde en van heerlijkheid. En God wil zijn huis ook, dat we die bouwen volgens zijn patroon. Dat we niet doen van, ja, soms is het goed bedoeld, dat we doen van, ja, we doen omdat het wel goed lijkt, of we vinden het een leuk idee. Nee, we willen bouwen dit huis van God, ook overeenkomstig Gods patroon. En Mozes die bouwde dus deze tabernakel. En wat in het Oude Testament is vaak een beeld in het natuurlijke, en dan zie je de geestelijke betekenis daarvan in het Nieuwe Testament. Bijvoorbeeld de tafel van de toonbroden zien we gewoon de verwijzing ook naar het avondmaal, naar het sterven van Jezus. Het is heel bijzonder, met nieuwtestamentische ogen zien we dus veel meer diepgang dan de mensen die toen leefden, zoals Mozes. In de Bijbel staat ook dat de profeten hebben begeerd om te zien de tijd waarin wij nu leven. De openbaring die wij nu hebben over Jezus en zijn plan met de gemeente. Maar een gemeente, we hebben het daar al over gehad, en Martijn heeft de aftrap daar gehad, is niet een tabernakel, is niet een gebouw van stenen, maar de gemeente zijn jij en ik. God wil dat wij levende stenen zijn, en dat wij ons inzetten tot bouw van een geestelijk huis. Dat is wat Gods plan is. Dus het gaat om mensen. En Mozes kwam ook al heel snel achter van, ja, je kunt een mooie tabernakel hebben, je kunt een mooie koperen wasvat hebben, je kunt een mooie reukofferaltaar hebben, je kunt alles mooi hebben. Ja, maar uiteindelijk gaat het om mensen. En hoe Mozes moest leren te bouwen het huis, fysiek, de tabernakel, moest hij ook leren hoe ga je een gemeente bouwen met mensen. Nou, en hij heeft het een aantal keren wel via de harde weg moeten leren. En dan wil ik gewoon twee voorbeelden geven hoe God hem hielp om te bouwen volgens zijn patroon. En dit is echt een introductie en ik hoop dat we dit ook echt pakken, want dit is Gods hart. Wij willen een gemeente zijn volgens Gods patroon, waar Jezus het centrum is, waar Hij het hoofd is, waar Hij zijn lichaam bouwt, waar alle geledingen, zoals Efeze 4 zegt, groeien in de waarheid richting Hem. En in nummer 11, als je de Bijbel hebt, sla met mij op. Nummer 11 is 4 tot en met 18. Dan zie je dat God voorziet voor zijn volk. En hij geeft manna elke dag. Hij geeft genoeg eten. Maar dan zegt het volk van wij willen niet. En manna was een soort een koek, een soort brood. En zegt het volk van wij willen niet brood, wij willen ook vlees. Wij willen een barbecue. Waarom altijd een broodmaaltijd willen barbecue? En dan zeggen zij van, en dan gaan ze weer terugdenken naar vroeger, hoe het in Egypte was. Vers 5, wij denken terug aan de vis die wij in Egypte voor niets aten. Ja, als je gewoon terugdenkt naar het verleden, dan is het altijd mooier dan het werkelijk was. Hè? Dat is echt zo. Wij denken aan de komkommers, de watermeloenen, de prei, de uien en de knoflook. Zo. Wij willen barbecue. Maar nu droogt onze ziel uit. Nou, dat is al een beetje overtreffende trap, toch? Of niet? Er is helemaal niets dan dit manna voor onze ogen. Vers 7. Het manna leek op korianderzout. Ja, en dan wordt de manna beschreven. Maar dan zie je ook hoe bijzonder God voorziet voor zijn volk. Elke dag weer. Vers 9. Telkens wanneer de dauw 's nachts op het kamp neerdaalde, daalde ook het manna neer. Wat een wonder. Maar toen hoorde Mozes het volk jammeren, geslacht na geslacht, ieder voor de ingang van zijn tent. En de toorn van de Heer ontbrandde hevig. Ook in de ogen van Mozes was het kwalijk. Nou, en dan krijgt Mozes echt een beetje een slachtofferrol. Die neemt hij in en dan zegt hij van vers 11. Waarom hebt u uw dienaar kwaad gedaan? En waarom heb ik geen genade in uw ogen gevonden? Dat u de last van heel dit volk op mij legt. Waarom moet ik nu alles dragen? Waarom krijg ik alle zooi, alle troep, alles over mij heen? Alle onvrede over mij heen? En dan zegt hij, dat is wel grappig, vers 12. Hè? Ben ik soms zwanger geweest van heel dit volk? Heb ik dit volk gebaat dat ik als vader over hun moet zorg dragen? Nee toch? Ben ik soms zwanger geweest van dit volk? Of heb ik het gebaat zodat u tegen mij zou zeggen, draag het in uw schoot, zoals een verzorger een zuigeling draagt naar het land dat u hun vader gezworen hebt? Waar zou ik vlees vandaan halen om al dit volk dit volk te geven, want ze jammerden tegen mij, geef ons vlees, zodat wij kunnen eten. En dan, dit is echt een basistekst waarover ik wil spreken. Ik wil echt spreken over de zorggroep. Waarom hebben wij zorggroepen in de gemeente? En Mozes heeft echt even een moeilijk momentje. Hè? Nou ja, dat is nog wat licht uitgedrukt. Hè? En dan zegt hij, ik alleen, vers 14b, ik alleen kan de zorg voor dit gehele volk niet dragen. Dat is mij te zwaar. Hij krijgt het jammerklacht, hij krijgt alle rotzooi over zich heen. En zegt hij, ben ik nou zwanger geweest van dit volk? Waarom? Hè? Ik doe liever een ander baantje, hè? Voor mij iemand anders graag. En dan zegt hij, ik alleen kan de zorg voor dit gehele volk niet dragen. Dat is mij te zwaar. Nou, en het mooie is, soms laat God ons ja, door iets heen gaan. Een heel moeilijk moment dat we even op zo'n crisis kruisweg komen en zeggen, Heer, ik weet het niet meer, ik kan het niet meer, dit is mij te zwaar. En dan geeft God voorziening. Hoe voorziet God? Nou, dat lezen we vanaf vers 16. Dan zegt God, ja, dat is ook zo. Je hoeft het alleen niet te dragen. Er zijn onder de oudsten, hè, die zich al bewezen hebben, oudsten zijn in karakter, in vaderschap, in ja, toewijding aan God. Daar onder die oudsten zijn er 70 mannen die ik ga aanstellen. En dan lezen we in vers 16. De Heer zei tegen Mozes, verzamel mij 70 mannen uit de oudsten van Israël, van wie u weet dat zij de oudsten van het volk zijn en de beambten ervan. En een andere vertaling zegt, en die ook daadwerkelijk leiding geven. U moet hen bij de tent van de ontmoeting brengen en zij moeten daar bij u gaan staan. Dus er moeten, naast Mozes moesten er 70 mannen komen. Dan zal ik neerdalen en daar met u spreken. En van de geest die op u is, zal ik een deel afzonderen en op hen leggen. Zij zullen samen met u de last van dit volk dragen, zodat u die niet zelf alleen hoeft te dragen. Zullen we die nog eens een keer lezen? Hij zegt in vers 14b, ik heb op een slide heb ik die ook, supermooi. Zegt jij, Mozes eerst, ik alleen kan de zorg voor dit volk niet dragen. Dit is mij gewoon te zwaar. En dan zegt God, ja, maar er zijn nog 70 anderen. Die samen, dat is vers 17b, ze zullen samen met u de last van dit volk dragen. Zodat u die niet zelf alleen hoeft te dragen. 70 extra schouders. Hè, die ook ja, de geest van God krijgen. De geest van wijsheid, de geest van leiderschap. Hè, om het gezamenlijk te dragen. Dus Mozes kreeg een beeld van God. En God was nauwgezet, gaf die aan. 9 keer lezen we in ieder geval in de Bijbel dat hij moest bouwen overeenkomstig hoe God het had bedoeld, de tabernakel. Maar ook in relatie met mensen is God heel specifiek. Hoe moet het? Het is niet een one-man show. Nee, maar het is een team, leiderschap. Er zijn 70 andere leiders. Het is interessant trouwens, in het Nieuwe Testament, hè, heeft Jezus 12 discipelen. Hè, en later zijn er ook hoeveel? 70 ook weer, die Jezus ook weer uitzendt en macht en autoriteit geeft. Met 70, laat maar zitten. 70 is een heel bijzonder getal. Doe maar eens een Bijbelstudie, ja? Oké. Mijn gevaar is, ik wijd soms te veel uit. Dat moet ik niet doen. Een ander voorbeeld is Exodus 18. En moest Mozes ook op de harde weg leren hoe hij om moest gaan met het volk. Hij was een mensenmens, hè, maar dit werd hem veel en veel te zwaar. Hier lees je dat Mozes ook nog recht sprak. Dus mensen met hun ook onderlinge problemen, die kwamen met z'n allen naar Mozes toe. En zijn schoonvader was bij hem. Nou, dan gebeuren altijd bijzondere ontmoetingen, lijkt mij. En die bekeek het zo en die zag gewoon geweldige zegeningen, mooie dingen. Maar op een gegeven moment zag de schoonvader van, dit is veel te zwaar. Je bent van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat ben je alleen maar bezig eigenlijk met problemen op te lossen. En er komt heel veel zorg naar je toe. En we zijn in Exodus 18. Misschien kun je geef je even tijd om het op te zoeken. Exodus 18. En dan vanaf vers 17. Vanaf in vers 16 lees je zelfs, hij was niet alleen een rechtspreker, hè, maar hij was ook, gaf ook onderwijs over hoe de wetten van God en de verordeningen van God moesten uitgelegd worden. Dus hij was nog een onderwijzer, een leraar. Nou, schoonvader van Mozes ziet het zo en die denkt er het zijne van. In vers 17, lezen maar de schoonvader van Mozes zei tegen hem, wat je doet is niet goed. Je zult er zeker aan bezwijken, zowel jij als dit volk dat bij je is. Want dit is te zwaar voor je. Je kunt dit Niet alleen doen. Tweede moment dat Mozes, en ik geloof Mozes was een oprecht man, die wou het beste. Maar hij moest leren dat hij moest bouwen volgens Gods patroon. En niet alles doen. Niet zelf de onderwijzer zijn. Niet zelf alle rechten zijn bij alle zaken. Alle problemen oplossen. Maar wat moest hij nu doen? Je ziet hetzelfde als in nummer 11. In nummer 11 kwamen 70 oudsten naast Mozes te staan. En nu heeft Jethro, de schoonvader van Mozes, geeft hem het volgende advies vanaf vers 19. Luister nu naar mijn stem. Ik zal je raad geven en God zal met je zijn. Je moet het volk bij God vertegenwoordigen en jij moet de zaken voor God brengen. Dat is zijn taak, dat is zijn verantwoordelijkheid, dat is belangrijk. Je moet hun de verordeningen en wetten voorhouden, hun de weg bekendmaken waarop zij moeten gaan en het werk dat zij moeten doen. Je moet wel onderwijzen, dat is belangrijk. Je moet hun de wetten voorhouden. Maar, vers 21, jij echter, zo nu komt het. Jij echter, jij moet daarnaast onder heel dit volk omkijken naar bekwame mannen, godvrezende, betrouwbare mannen die een afkeer hebben van winstbejag. Ze moeten leiders, je moet leiders over 1000 leiders, over 100 leiders, over 50 leiders, over 10 over hen aanstellen. Zij moeten altijd over dit volk oordelen. Maar laat het zo zijn dat zij elke grote zaak bij jou brengen en zelf over elke kleine zaak oordelen. Maak het zo voor jezelf lichter en laat hen die last samen met je dragen. De last wordt samen gedragen. De zorg wordt samen gedragen. De moeilijke gevallen, de grote gevallen blijf je doen. Maar de kleine gevallen, er zijn genoeg andere mensen die dat kunnen doen. Die last kunnen dragen. Die kunnen zorg dragen voor andere mensen. En vers 23, als je dit doet en God het je gebiedt, dan zul je staande kunnen blijven. Anders ga je vallen, krijg je een burn-out, is het veel, veel te zwaar. En zal dit hele volk ook in vrede naar zijn woonplaats gaan. Nou, en dan zie je een wonder gebeuren. Mozes luisterde naar de stem van zijn schoonvader. En dat is niet, God is hierin. Hè? God die laat iets zien dat hij anders moest gaan werken. Stelde hen aan als hoofd over het volk. Leiders over 1000, leiders over 100, leiders over 50 en leiders over 10. Zij oordeelden altijd over het volk. Dus er zijn leiders die hebben ook hun eigen gave bereik. Sommigen kunnen over 1000 mensen leiding geven. Anderen over 100, anderen over 50, anderen over 10. Dat maakt ook helemaal niks uit. Het is, de grootte maakt niet uit. Maar er wordt gewoon in kleinere groepen ook leiding gegeven. Er wordt zorg gedragen. Last wordt gezamenlijk gedragen. De moeilijke zaken brachten zij bij Mozes. Maar over elke kleine zaak oordeelden zij zelf. Nou, en toen mocht schoonvader naar huis en ging terug naar zijn land. Maar wat zien we hier nu? Een patroon, hè, zowel in nummer 11 als in Exodus 18, is dat God een God is van teamwork. Hè, en dat in het Nieuwe Testament zien we hetzelfde patroon. God is niet veranderd, hè, maar God die wil niet alleen een gemeente grootst hebben, maar die wil ook een gemeente waar er zorg is voor elkaar. Waar we meeleven met elkaar, waar we elkaars noden kennen. Waar we voor elkaar bidden, voor elkaar strijden. Elkaar ook praktisch helpen als er praktisch hulp nodig is. En dat krijg je niet alleen als je een tabernakel hebt waar iedereen maar moet komen en een bepaalde handelingen verricht. Maar wat God nu, hoe God nu zijn gemeente wil bouwen in het Nieuwe Testament, is dat God, en Martijn heeft er heel mooi over gesproken, heeft een heel mooi voorbeeld gebruikt. Het woord ecclesia, ik heb ook een slide daarvan. Dat betekent opgeroepenen of uitgeroepenen. We worden geroepen uit een volk om een volk van God te zijn. En Martijn die zei ook, we hebben een oproepdienst. We zijn, ja, we worden opgeroepen. We hebben allemaal oproepdienst. Als God ons roept, hè, dan komen wij. En dat is ook wat ecclesia is, de gemeente. En het bijzondere van dit woord is dat het niet een hele diepgaande theologisch woord is, wat alleen maar in de Bijbel voorkomt. Nee, dit woord was een heel praktisch woord wat werd gebruikt in de Griekse cultuur. En je zou het kunnen vertalen met een volksvertegenwoordiging. Kijk, in de Griekse cultuur ging het natuurlijk net even wat anders dan hier. Maar even voor onze beeldvorming. Wat was een ecclesia in dorpen en in steden? Dat was een volksvertegenwoordiging, noem het een gemeenteraad, die namens een gemeente, namens een stad, bindende afspraken kon maken. Dus als er weer een ecclesia was, hè, wij denken van dit is alleen maar een christelijk woord van de gemeente. Nee, dat is in de Griekse wereld gewoon een woord, een algemeen woord voor een volksvertegenwoordiging, voor een gemeenteraad. En als er een ecclesia was, dan werden verschillende mannen uit de huizen opgeroepen, hè, om te komen naar een bepaalde plek. En er werd gesproken over een onderwerp en er werden zo ook bindende besluiten genomen. En dat is het mooie van de gemeente. Hè, als wij samenkomen, en dat staat bijvoorbeeld in Matteüs 16. En daarom geloven wij ook dat de gemeente moet samenkomen. De gemeente is niet alleen een gemeente die alleen in kleine groepen samenkomt. Nee, we moeten ook samenkomen, helemaal. Ja, omdat dit woord ecclesia is, we zijn opgeroepen, we zijn uitgeroepen om samen te komen. En wat kan een gemeenteraad doen? Wat kan een gemeenteraad in deze stad doen? Die kan besluiten maken. Ja, die kan zeggen, de ring hier om de stad is wel heel erg duur, maar het wordt nog duurder. Ja, hè, en dat er bijvoorbeeld geld wat naar Oost-Groningen zal gaan, misschien heb je dat al meegekregen, ja, dat ze kunnen zeggen, ja, je kunt fluiten naar je geld, maar wij gaan onze ring afmaken. Wat natuurlijk best wel bijzonder is. Maar er zijn bindende besluiten binnen natuurlijk een bepaalde bevoegdheid wat de gemeenteraad heeft. Maar ze kunnen die besluiten maken. En God gebruikt dit woord nu ook voor de gemeente. Dat is heel bijzonder. Dat is de kracht ook van de gemeente. Dat is ook de kracht van de zondagen, waarin we samenkomen en vieren dat Jezus de dood heeft overwonnen. Er is kracht als we samen aanbidden. Ik merkte vanochtend ook, de Heilige Geest was ook echt tastbaar aanwezig. En je voelt gewoon, God doet iets. En ik zeg ook heel vaak als mensen ziek zijn, ze hebben problemen, kom dan in ieder geval naar de gemeente. Ik wil je heel graag opzoeken, ik wil alles wel voor je doen, maar kom ook naar de gemeente. Want daar is ook de Heelmeester werkzaam. En daar wil hij ook je probleem oplossen. Wil hij je ook vullen met de Heilige Geest. En het bijzondere is dat in Matteüs 16 zegt God over de gemeente. Petrus heeft hier de openbaring op deze rots, deze openbaring dat u de zoon van God bent. He, zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen, vers 18. En wat kan een gemeente dus doen? Wat kan een gemeenteraad, een geestelijke gemeenteraad, noem het zomaar de gemeente, wat kan die doen? Nou, zij hebben, vers 19, de sleutels van het koninkrijk der hemelen. En wat u bindt op aarde zal in de hemelen gebonden zijn. En wat u ontbindt op de aarde zal in de hemelen ontbonden zijn. Als we samenkomen als gemeente, is het zo krachtig. Kunnen wij zaken in de geestelijke wereld binden en ontbinden? Doordat wij op Gods woord staan en Gods woord waarheid beleiden. Daarom is gezamenlijk gebed, gezamenlijk aanbidding zo belangrijk. He, dus een gemeente zijn dus de opgeroepen, de uitgeroepen. Maar je ziet gelijk al in het Nieuwe Testament dat het niet alleen maar events zijn, grote massa's mensen, maar dat God ook omziet naar de weduwe, naar de wees. In een psalm 84, hè, wat we hier ook hebben gelezen, als je het verder leest, staat ook, hè, in Gods huis vindt zelfs een mus een plekje. En bouwt een zwaluw een huis. Hè, daar is veiligheid. Hè, als een vogel besluit een huisje te bouwen, hè, dan weet de vogel, hier is het veilig. Hier, dit vertrouw ik. En zo moet de gemeente van God ook zijn. Maar de gemeente heeft dus enorm veel autoriteit in de geestelijke wereld. Maar het was niet alleen een meeting, één keer in de week. Nee, het was, en ook niet alleen een commitment naar God. Het was een commitment naar God toe, maar tegelijkertijd net zoveel een commitment naar elkaar toe. En ik wil eens met je gaan lezen Handelingen 2. En daar zien we dus dit principe wat we in het Oude Testament hebben gelezen. En zien we terugkomen. Zorg voor iedereen. Voldoende zorg. Handelingen 2. Lukt het nog een beetje? Ja? Kun je het vinden? Oké. Petrus heeft een fantastische boodschap. Mensen worden diep in hun hart geraakt en zeggen, Petrus, wat moeten wij doen? Nou, en dan zegt Petrus, je moet je bekeren en laat je dopen in de naam van Jezus Christus. Nou, in vers 41, dus Handelingen 2, vers 41, lezen we het volgende. Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen werden gedoopt. Nou, volgende week hebben we ook twee mensen die het woord van God met vreugde hebben aangenomen en die mogen wij dopen. Fantastisch feest. En in dit geval kwamen ongeveer 3000 mensen, die werden op die dag aan de gemeente toegevoegd. Dat is ook heel erg belangrijk. Er was zorg voor elkaar, maar ook men wist wie deel was van de gemeente. Er werden 3000 mensen aan de gemeente toegevoegd. Dus er was een systeem dat men wist, zij zijn deel van deze gemeente. Nou, vers 42, misschien kunnen we het even ook op het scherm gaan lezen. Dan zie je dat het steeds door elkaar heen loopt. De eerste gemeente, dit is een blauwdruk van hoe een gemeente moet zijn. Dit is een patroon waar wij ook de gemeente mee moeten bouwen. Constant toewijding naar God, toewijding naar elkaar. Nou, vanaf vers 42 gaan we lezen. En zij volharden in de leer van de apostelen. Nou, dat was een toewijding aan God, aan zijn woord, aan zijn waarheid. Maar ze volharden ook in de gemeenschap. Ik heb het in rood achter gezet. Dat is duidelijk een toewijding aan elkaar. Ze volharden in de leer. Onderwijs is belangrijk. Maar ook, zij volharden ook in de gemeenschap. Omzien naar elkaar, zorg voor elkaar. In het breken van het brood en in de gebeden. Hier zie je weer een toewijding aan God. Het avondmaal vieren, zijn dood te gedenken. En ook samen bidden, ontzag voor God. En er kwam vrees over iedereen en er werden veel wonderen en tekenen door de apostelen gedaan. Wauw. Toewijding zie je aan God, maar ook een diep ontzag voor God. En God is werkzaam in de gemeente. Vers 44. En allen die geloofden waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk. Hier zie je weer. Toewijding aan wie? Het is niet zo moeilijk. 50% is goed. Aan God, aan elkaar. Aan elkaar. Ik vind het ook nooit leuk hoor, als ik dan een strikvraag krijg. Ik denk, ja, dan ga ik het net verkeerd kiezen. 44, hè? En allen die geloofden, waren bijeen, hadden alle dingen gemeenschappelijk. Alles hadden zij gemeenschappelijk. Toewijding naar elkaar. Zo, als je zegt, van, weet je, mijn portemonnee is ook jouw portemonnee. Mijn telefoon is jouw telefoon. Tjoe, dat is nog wel even een dingetje, toch? Maar ze hadden alles gemeenschappelijk. En ze verkochten hun bezittingen en eigendommen en verdeelden die onder elkaar. Nadat ieder nodig had. Toewijding. Ja, het andere staat ook nog weer boven, dus je kunt haast niet fout hebben. Toewijding naar elkaar. Ja, men zag om naar elkaar. En men had zorg voor elkaar. Vers 46. Ze bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen. Hier zie je een toewijding aan de gemeente. Gods huisgezin, toewijding ook wel aan elkaar. Ze bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen. Dagelijks. Toewijding naar God, maar ook naar elkaar. Elkaar ook weer ontmoeten. En terwijl zij van huis tot huis brood braken. Dit is een referentie ook naar het avondmaal vieren. Er werd van huis tot huis avondmaal gevierd. Soms vragen men mij wel van, mag ik wel avondmaal vieren? Nou, ik zeg, ik heb meestal dit als basisvers. Ja, doe het. Ja, als je samen God dient, ja, ga ook het avondmaal vieren. Ja, en dat is zo krachtig. Ja, je ziet gewoon, ze gingen van huis tot huis brood breken. Ze namen gezamenlijk voedsel tot zich. Ze gingen samen eten met vreugde en in eenvoud van hart. Nou, een toewijding aan elkaar. Samen eten met vreugde en in eenvoud van hart. Gewoon jezelf zijn zoals je bent met je familieleden. Ja, niet dat de een gewichtiger is dan de ander, of de een heeft meer bijbelkennis dan de ander. Of nee, gewoon in eenvoud van hart. Met vreugde, samen eten. 47, zij loofden God en vonden genade bij heel het volk. Ja, dat was een toewijding aan God. Zij loofden God. Ze prezen hem. God staat centraal. Ja, en er komt genade bij heel het volk. Er komt erkenning ook van, hey, God is hier aan het werk. Of het is in ieder geval een hele bijzondere groep. Zijn Romeinse geschiedschrijvers die hierover schrijven. Die zeggen van, dat is toch bijzonder wat daar gebeurt. Ja. Van, ze zorgen echt voor elkaar. Ze helpen elkaar. Als er iemand overlijdt, dan begraven ze, hè, elkaar. En als er geen geld is, dan is de gemeenschap die geld inzamelen om dat goed te regelen. Bijzonder. Het zijn niet-christelijke geschiedschrijvers die daarover schrijven, want dat valt op. En de Heer voegde dagelijks mensen toe die zalig werden aan de gemeente. Hier zie je een blauwdruk van het loopt gewoon door elkaar heen. Dat zie je. Toewijding aan God, maar ook een toewijding naar elkaar toe. Kijk, hier zie je ook, en ik heb nog één tekst die ik graag wil lezen, is Handelingen 5, vers 42. Hier zie je ook Gods blauwdruk, ook werkelijk in de praktijk, zie je het en-en. Het samenkomen waarin de autoriteit is, waarin de kracht is om te binden, te ontbinden, ook in de geestelijke wereld, waar God wil komen. Dat is als we zondag samenkomen. En dan zie je ook thuis de Bijbel bestuderen. Zorgen voor elkaar, elkaar helpen, bidden voor elkaar. In Handelingen 5, vers 42 zie je, zij hielden niet op iedere dag in de tempel en bij de huizen onderwijs te geven en Jezus Christus te verkondigen. Het is en-en. En weet je, wij hebben op basis ook van deze teksten, nummer 11 en Exodus 18, gekozen voor het woord zorggroep. En een slide ervan, ja, want we zijn geroepen voor zorg, daarom hebben wij groepen voor zorg. En dat is heel, heel belangrijk. Dat er een plek is waar je geloof ook verdiept wordt. Zondag word je aangemoedigd als het goed is. Ik doe mijn best. Dan word je aangemoedigd om het woord van God te pakken, toe te passen. Geef je een boost voor de komende week. Maar in de zorggroep is meer een pastorale kant. Van, hey, maar je loopt soms tegen problemen aan. Soms zie je van, hey, maar het loopt toch anders. Of waarom heb ik nu tegenslag? Hey, hoe kan het nu dat het heel anders loopt dan ik zondag had verwacht? En nou, dan kun je samenkomen bij elkaar, elkaar helpen, erover spreken. En God ook aanbidden. En dan kun je ook getuigen wat God doet. En dat is het mooie, het is en-en. Dus een zorggroep in de gemeente is niet iets facultatief, wat we denken van, dat is iets leuks, hè, doe dat ook eens, leuk idee. Nee, het is echt een onderdeel van de gemeente. Het is een fundamentele basis van hoe God zijn gemeente wil bouwen. Wij hebben relaties nodig met elkaar. Anders krijg je dus, en dat zag je dus ook heel duidelijk in de coronatijdperk, als je zondag niet samen kunt komen, dan kun je heel snel hebben dat relaties verbrokkelen. Als je alleen maar gericht bent op de zondag. Maar wij hebben nodig om samen te komen. Samen elkaar helpen. Ja, bijvoorbeeld maandagochtend, dus elke maandagochtend zit je gebedsteam. We zijn weer opgestart. Ja, om te bidden, God te zoeken. Ja, en heel veel zorggroepen komen op woensdagavond samen. Donderdagavond, de muziekteam is ook een zorggroep. Vanavond hebben we de jeugd Die komen hier vanavond weer samen. Is ook een zorggroep waar de zorg voor elkaar is. Waar ze worden uitgedaagd om te groeien in hun geloofsleven. Kijk, dit is patroon. Als we kijken naar de Bijbel, hoe gebouwd moet worden, dan is het een heel duidelijk patroon. En een zorggroep is echt wezenlijk. Anders ben je geen gemeente. Want je ziet hier, ze kwamen samen in de tempel. En bij de huis ook onderwijs te geven. Je ziet in de eerste gemeente, maar je ziet ook in het Oude Testament, dat er niet alleen een toewijding was aan God, maar ook een commitment, een toewijding naar elkaar. Om er voor elkaar te zijn. Om elkaar te helpen, elkaar te ondersteunen. En natuurlijk kunnen we niet alles doen. Het is soms ook nodig dat we gewoon met meer mensen iemand helpen. Maar de zorggroep is een plek waar je echt geholpen kan worden. Ook de eerste plek voor pastorale zorg. Kijk, en als de gemeente groeit en groeit, is het steeds belangrijker om die zorggroepen te hebben. Goed functionerende zorggroepen waar iedereen zorg kan krijgen. Kijk, dan krijg je niet een situatie waarin Mozes zegt, ja, ik kan dit alleen niet aan. De zorg voor mij is te zwaar. En God zegt, dat hoeft ook helemaal niet. Daarom hebben wij zorggroepen. Wij zorgen voor elkaar. Weet je, en als we dit pakken, dit is ook een openbaring voor God, van God aan ons. Zo wil God ook zijn gemeente hebben. En ik ben ontzettend dankbaar voor onze gemeente, waarin zoveel mensen een plek hebben, ook door de week, waar er contact is met elkaar, waar we elkaar helpen, waar je niet alleen maar een nummertje bent die een stoel warm houdt op zondag, maar waar daar zorg is voor je. He, waar als je jarig bent, weet je, het gaat niet perfect, maar we doen ons best. Daarom vragen we soms ook contactkaarten in te vullen. Maar een voorbeeld is, dan vinden we het mooi als we je een verjaardagskaart kunnen sturen, bijvoorbeeld. En zo zijn we bezig van, maar we doen het samen. Er is wel zorg voor elkaar. We helpen elkaar. En dan is het en-en. Zondag komen we samen. Is een fantastisch. We krijgen echt een boost. En ik zou ook zeggen, kom vooral ook op zondag. Heb je problemen, wacht niet op dat iemand bij je kan komen. Wacht niet op de woensdag dat er zorggroep is dat ze voor je kunnen bidden. Kom gewoon in Gods aanwezigheid. Kom zoveel mogelijk naar de plekken waar God is. Als de gemeente samenkomt. Als de ecclesia, de opgeroepen samenkomen, dan worden wij opgeroepen. Dan kun je zeggen, ik heb weer oproepdienst. Elke zondag heb ik oproepdienst. Ja, en want je wordt gevuld door God. En God zegt, ik wil mijn huis bouwen. En ik wil dit zegenen. Kijk, en als we dit zien, van dit is Gods patroon. Dan kunnen we net als David zeggen, oh Heer, ik hou van uw huis. Laten we samen bidden in gebed. Misschien kan de muziekteam naar voren komen. Heer, we danken u wel, Heer, dat u een patroon heeft. Heer, dat u deze gemeente ook bouwt. En u wilt ons ook laten zien hoe u wilt bouwen. Heer, zoals u sprak tegen Mozes, dat hij nauwgezet de tabernakel moest bouwen. En hij deed dat. Zo sprak je ook tegen hem hoe hij met mensen om moest gaan. Hoe wij zorg kunnen dragen voor elkaar. Heer, en ik dank u wel, Heer, voor onze zorggroepen. Heer, dat er groepen zijn waar de zorg is voor elkaar. Waar we echt oprecht bouwen aan een relatie, een vriendschap. Waar we elkaar ondersteunen, waar we ook kunnen leren van elkaar. Heer, en ik bid ook voor alle zorggroepen in de gemeente, ook als de zorggroepen weer gaan starten of zijn gestart. Heer, ik bid, Heer, dat er een boost mag komen, ook van nieuwe mensen. Ik bid ook specifiek voor Connect, wat weer van start is gegaan, Heer. Heer, voor mensen die een plek zoeken, vinden in de gemeente. Heer, u wilt op deze manier bouwen. Heer, we danken wel voor uw plan. Heer, en wat wil u nu dat wij doen? Is gewoon meegaan in uw patroon. Meegaan in hoe u deze gemeente wilt bouwen. En we danken u wel, Heer. U heeft alles uitbedacht. Heer, Mozes vroeg niet van, ja, maar moet het nu zo? En waarom die kleur? En waarom zus? En ik vind blauw mooier dan rood. Mozes bouwde nauwgezet overeenkomst wat u geboden had. In nummer 11 en Exodus 18 zien we dat Mozes ook luisterde. Hij moest anders omgaan met het volk. Er moest meer leiders komen, meer zorgdragers komen, meer zorggroepen waarin er echt zorg is voor iedereen. Heer, en ik dank u voor dit principe, Heer. Ik bid dat het steeds meer en steeds krachtig mag worden in onze gemeente, Heer. Niet alleen de zondag wat een getuigenis is, Heer, maar ook de zorggroepen door de week. Heer, dat er een getuigenis mag zijn van groei, van blijdschap, van discipelschap. Heer, en ik bid, Heer, dat we mee mogen gaan in deze stroom. Heer, en dit patroon wat u bouwt. En wat u bouwt, dat zegent u. Dat groeit en daar is leven. In Jezus' naam. Amen. Amen. Misschien kunnen we ook God aanbidden. Maar voordat we het doen, is het misschien goed om de liefdegaven op te halen, te geven. En het makkelijkste is gewoon via de mobiel te doen. En de gegevens zijn hiervoor. Maar je kunt ook gewoon cash wat geven als je wil. En nogmaals, weet je, God wil zijn gemeente bouwen. Financiën, God heeft geen financiën nodig. God bouwt het wel. Ja, maar dat is ook een deel van offer wat we aan hem hebben, een stuk offergave. Misschien kunnen we met elkaar gaan staan. Wil ik een zegen vragen ook voor de financiën. Heer, we danken u wel, Heer, dat u goed bent. Heer, dat u deze gemeente bouwt. Heer, dat u ook een plan heeft met zorggroepen. Heer, waar we ook echt elkaar één op één kunnen steunen, ondersteunen, opbouwen. Heer, voor elkaar kunnen bidden, dat we ook wonderen kunnen zien in de zorggroepen. Heer, ik bid voor deze plekken, Heer. Heer, en ik bid ook voor alle zorggroepen. Heer, maar ook voor onze financiën. Heer, ik wil gewoon onze financiën ook aan u opdragen. Heer, het is een vreugde, Heer, om te mogen geven aan u. Heer, u bent de bouwer van dit huis. Halleluja. Amen. Amen.